Al decennia lang houdt hij zich bezig met het bestuderen van de werkelijkheid door deze te schilderen en te tekenen, met de mens als belangrijkste onderwerp. Dit resulteert in een bijzondere blik op zijn vak. Fotograaf en kunstenaar Jeroen Steinmetz onderzoekt het gedachtegoed van een bevlogen kunstenaar. Welkom in het atelier van Sam Drucker.
Sam, we zitten hier bij jou in je atelier. Ik kijk om me heen en ik zie alweer wat nieuwe werken. Mensen met een specifiek verhaal, kinderen, hoogwaardigheidsbekleders, beroemdheden, naakte mensen, maar ook jezelf. Is het schilderen van bijvoorbeeld een beroemdheid aan jezelf? Ga je anders te werk?
Eigenlijk niet. Eigenlijk is het schilderen zelf, misschien kan je wel zeggen, altijd hetzelfde. Want je neemt namelijk, als je gaat schilderen, afstand van het onderwerp. En je kijkt alleen nog maar naar de abstracties van het beeld. Met andere woorden, ik hou me bezig met richtingen en met vorm en met toon en met ritme en met beweging. Dat is de taal die ik spreek als ik schilder. Het is niet zo dat je het verhaal, dat je de ontroering van een beeld of het verhaal, de geschiedenis van iemand, dat je denkt van nou, dat ga ik schilderen. Nee, dat is al achter de rug. Kijk, bij elk moment dat ik zeg dit wil ik schilderen, dan heb je dat verhaal allemaal gehad. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus ik wil jou schilderen omdat daar iets spannends hangt in de lucht. Dat kan ik niet helemaal verwoorden, maar ik voel dat er iets interessants is. Nou, dan ga je, dat is het moment dat je besluit, ik ga dit schilderen. Ga je dan eenmaal schilderen, dan is het gewoon zaken doen, hard werken. En dan bedoel ik, met zaken doen, dan moet je dus vergeten wat je doet.
Ja.
En dan duik je de taal van het beeld in. Dus dat zijn die fenomenen die gaan over dun en dik. En die gaan over warm en koud. En daar moet je als je die gevoeligheid kan opbrengen, uit je tenen haalt, dan kan het zijn dat je soms een glimpje van die geest te pakken hebt.
Ja, en dat zie ik ook. Je maakt die portretten die je van jezelf maakt. Ja, ik zie ze als indringende tronies. Ze komen bij mij echt rechtstreeks binnen. Als ik hier goed naar kijk, zie ik ook wel dat je in je penseelvoering, dat je bij deze verschillende portretten van jezelf echt aan het zoeken bent. Klopt dat?
Bedoel je dan onderzoeken van de geest of onderzoeken van het beeld?
Je kijkt sowieso op verschillende manieren. Overal, het zijn allemaal verschillende koppen natuurlijk, andere uitdrukkingen. Ik heb het niet over het onderzoeken van de geest, maar toch komt er iets naar voren van op deze dag voel ik mij zo. Of dit is een handeling die ik aan het doen ben.
Mijn antwoord is in die zin eigenlijk steeds hetzelfde. Ja. Eigenlijk bemoei ik me daar niet mee. Dat zit in het voortraject. Ik ga even in op wat jij zegt. Ik kom binnen in mijn atelier. Muziekje aan, koffie gezet. Oké, na een half uur wil ik beginnen. En dan was ik van plan met een groot project. En ik had een hele mooie compositie en een best wel lastig ding. En daar wilde ik vandaag aan beginnen. Ik had het doek al opgespannen en geprepareerd. Maar ik ben hartstikke moe en ik ben chagrijnig. En het regent, net zoals nu. ik denk, gadverdamme, ik heb geen zin. Ik ga een zelfportretje maken. En dan zit daar dus al in dat ik dus chagrijnig en niet lekker ben en grote plannen had die ik niet aandurf. En dan ga ik voor de spiegel staan en dan pak ik een klein plankje en dan neem ik een vies afgekloven penseeltje, borstelachtig kwastje. En dan ga ik lekker voezelen en smeren. En daar geniet ik dan van. Ja. En dan ontstaat daar een portretje waar dat in zit. Maar het is nooit een concept.
Nee. Ja, naast het schilderen van mensen in opdracht schilder je ook Jarel naakte. En je schildert dit met een hoge natuurgetrouwdheid. En niet mooier gemaakt, zonder opsmuk, maar zoals een mens is. Hoe begin je met zo naakt te schilderen?
Ja, ook daarin. Sowieso begin ik eigenlijk altijd met tekenen. Ik heb, als ik een nieuw model heb, dan ga ik altijd eerst alleen maar tekenen. Want je weet immers niet met een model wat je ermee kan. Of het geschikt is, ja, dat klinkt wat zakelijk, maar ja, het werkt niet altijd wat je wil. Nee. En dus het tekenen is een onderzoek om te kijken wat iemand voor kantjes heeft. Hè. Je leert hoe iemand staat. Ik laat ook nooit mensen op een bepaalde manier staan. Zo van, ik wil dat je zo met je arm omhoog gaat in een S-bocht. Ik bedoel, daar wil ik niks van weten. Ik laat ze altijd heel erg natuurlijk staan. Ik laat ze gewoon zelf iets doen. En ik zeg ook niet, kijk eens alsof je heel mooi bent, maar heel veel leed achter de rug hebt. Weet je wel, iets wat best mooi zou zijn als verhaal in een schilderij. Maar dat moet ontstaan. En het is niet iets wat je iets kan opleggen. Dus het moet, eigenlijk bemoei ik me volstrekt niet met de inhoud als ik werk.
Nee.
Tegelijkertijd weet ik dat als ik denk, dit is een mooi moment, dan weet ik dat er iets te vertellen is. Ik bedoel, dat is mijn interesse, dat is ook het vertrouwen wat je in jezelf hebt. Want moet je voorstellen, er staat iemand op mijn part in zijn of haar blote kont.
Ja.
Je kijkt vanaf het punt waar je staat, maar je kunt wat meer naar links, je kunt wat meer naar rechts, je kunt inzoomen, je kunt uitzoomen, je kunt naar boven, je kunt dingen afsnijden. Dus stel je voor, je kijkt door een kadertje, als bij een fototoestel. In een minuutje heb je tientallen momenten, verschillende composities, verschillende momenten te pakken. Ik heb het nog niet eens over alle verschillen die je met het licht kan veroorzaken, hè, waar iemand staat. En uit die duizenden momenten die je in 30 seconden voor je ogen komen, zeg je ineens, dit is interessant. En waarom is dit nou interessant? Nou, dat de vraag beantwoorden, waarom is dit nou interessant, dat is wat tekenen en schilderen is.
Ja.
Dus eigenlijk zie ik het werken als iets wat, als het vertellen wat er interessant is om te schilderen of om te tekenen.
Waarom de mens?
Ja, op de academie heb ik natuurlijk alles gedaan.
Ja.
Landschappen, stillevens, je krijgt alles. Krijg je als opdracht te doen. En modellen en soms portret. Ik vond het allemaal fascinerend. Want ook in het landschap in Groningen aan het Rijdiep zitten om te schilderen. Dat heb ik veel gedaan. En op Schiermonnikoog natuurlijk. Maar ik vond alles wat beeld interessant maakt. Hè, dat zijn die abstracties waar ik het net over had. Dat vond ik heel belangrijk en ongelooflijk leuk om te doen. Maar bij het portretteren van de mens, of het laten zien van de mens als figuur, komt er altijd nog wat bij.
Ja.
Wat is dat? Ja, kijk, het is een beetje een cliché, maar alle staten van de mens, dat interesseert mij. Het is gewoon, mijn onderwerp is de mens in al zijn hoedanigheden. En dat betekent, kijk, Ik denk dat je wel kan zeggen dat ik gewoon van de mens hou. Maar misschien zeg je dan weer van, ja, waarom hou je daar dan van? Wat ik ongelooflijk fascinerend vind, is de complexiteit van de mens. Misschien is dat het wel. De complexiteit waarmee ik bedoel de totaal niet eenduidigheid zoals de mens is. De mens is namelijk heel veel dingen tegelijk. En dat zijn ook heel vaak dingen die tegenstrijdig zijn. Als iemand iets verkeerd doet, dan is dat niet de hele mens. Want dezelfde wandaad die iemand kan doen, dat kan dan gebeuren door een vader die heel lief zijn kinderen heeft opgevoed. Mm. Ik bedoel, en dat vind ik echt eindeloos fascinerend. En als je een goed portret schildert, of als je een mens, als je ver gaat in het schilderen van mensen, dan kan je daar iets van laten zien.
Ja.
Van die verwevenheid van verschillende eigenschappen die ogenschijnlijk verschillend zijn, soms zelfs paradoxaal, maar altijd samenkomen in de mens. Ja. Ik vind dat fascinerend.
Ja, en je hebt het ook dat je in de stad loopt, je ziet iemand en dat trekt jou aan, zeg maar, die persoon. Je denkt van, oh, die moet ik echt schilderen.
Ja.
Hoe ga je te werk dan?
Ja, ja, dat is best wel lastig, want het is nooit leuk om iemand aan te spreken op straat. En ik heb dat eigenlijk nooit heel veel gedaan, maar ik heb het wel al de tijd dat ik schilder, heb ik het wel gedaan. Kijk, de meeste modellen die dienen zich aan, omdat het gewoon professionele modellen zijn, in die zin dat ze wat bij willen verdienen. Het zijn bijna altijd dansers. En dat is gebleken dat veel mensen uit die danswereld model willen zijn. Maar het duurde nog weer veel langer voordat ik doorhad dat de betere modellen dansers zijn. Niet per definitie dat ik nee zeg tegen iemand die geen danser is. Maar het blijkt gewoon. Kijk, dansers die zijn de hele dag bezig met hun lichaam. Die vinden het leuk als er naar gekeken wordt. Niet onbelangrijk. En die zijn schaamteloos. En dat is natuurlijk heel ideaal voor een model. Maar het gaat uiteindelijk om het beeld. Nou, als je door de stad fietst en je ziet iemand lopen en je denkt, wauw, je kunt soms onder de indruk zijn. Ja. Het is een heel ingewikkeld onderwerp, zeker tegenwoordig in deze moderne tijd. Het is ook heel delicaat om iemand op zijn oordeel, op zijn uiterlijk te beoordelen. Het is eigenlijk totaal not done. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal visueel. Je wordt ook verliefd op iemand zonder dat je een woord hebt gesproken. Dat kan, althans.
Ja.
En wanneer iemand iets uitstraalt, daar zit natuurlijk vaak die complexiteit meteen in. En vaak ook. Het gaat vaak om paradoxen, om dingen die niet logisch zijn. Daarom vind ik de mooiste mensen die je in de bladen ziet vaak helemaal niet zo mooi. Omdat dat allemaal eenduidig is. Alles is mooi. Nou, dat is helemaal niet interessant. Nee. Dus het is vaak de dissonant die je iets interessant maakt. Maar goed, ik heb daar ook geen formule voor. Ik ben ook natuurlijk hypergevoelig en ik kijk graag. En ik zie ineens iets en ik denk, ik wil iemand schilderen. Nou, dan kun je zeggen van, ai, ik durf niet. Want dat heb ik ook heel vaak gedaan. Dat ik denk, nou, ik fiets voorbij.
En waarom dan?
Ja, het heeft toch iets gênants om iemand aan te spreken op zijn uiterlijk. En te vragen ook nog eens een keer om intiem te zijn. Ik bedoel, ze hoeven nog niet eens meteen uit de kleren. Nee. Maar het is nogal wat om te zeggen van, mag ik een 2 uur naar je kijken?
Ja.
En je te gebruiken. Goed, je hebt je trucjes voor. Ik zeg natuurlijk van, goh, mag ik wat vragen? Iets heel geks. Ja, ik ben kunstenaar, ik ben schilder. En het lijkt me leuk om een portret van je te maken. Ja. Zoiets zou je kunnen zeggen. En mijn naam is Pietje Puk. En je kunt mij opzoeken op het net. En als je dat dan wat vindt, dan kun je me mailen. Hè, dat is natuurlijk een hele slimme truc wat ik altijd doe. Want daarmee geef je kijk, als je naïef bent, dat heb ik zelf vroeger natuurlijk ook gedaan. Goh, mag ik je telefoonnummer? Nou, dat is natuurlijk echt uit den boze. Dat moet je niet doen. Nee. Zeker niet als je boven de 60 bent. Maar uiteindelijk leer je wel hoe je dat dan kan doen. En dan dat op een leuke manier is. En ik heb ook weet nog heel goed, een keer een zwarte meneer met een regenjas en een hoed. Echt heel perfect gekleed. Die liep door de straten, door de Utrechtse straat. En ik had echt mijn zinnen erop gezet. Ik ga het doen. Maar ik zag er zo als een berg tegenop. Het is heel gek, hè?
Knikkende knieën.
Knikkende knieën. Dus ik fietste zo heel langzaam. Of fiets ik er voorbij. En dan ging ik dan een beetje verdekt opstellen. En dan wacht ik weer. En op een gegeven moment ging hij een winkel binnen. En ik was bijna blij. Want dan was er voor mij een reden om door te fietsen. Toen zei ik, nee, zo gaat dat niet. Want je weet ook, je bent kunstenaar. Ja, en je moet het hebben van de goede ideeën. Dus als je wordt geraakt, dan moet je dat ook doen. Dat maakt het ook zo nerveusmakend. Omdat je jezelf de opdracht geeft, je moet het doen, al is het niet leuk.
Ja.
En toen zei ik tegen mezelf, als hij de winkel uitkomt, dan vraag ik hem. Dat had ik mezelf gezworen. Nou, dus dat was wachten. En toen kwam hij inderdaad de winkel uit. En toen heb ik hem aangesproken. Toen bleek hij Engelstalig te zijn. En hij zat in de mode. Achteraf vond ik dat ook heel logisch. Want hij had een hele mooie kostuum aan. Ogenschijnlijk een beetje jaren 60 jazzy-achtig. Maar het was natuurlijk heel goed over nagedacht. Ja. En heb ik hem mijn e-mailadres gegeven of mijn website. En toen kreeg ik na een dag een berichtje. Toen wou hij wel komen. Daar heb ik 2 mooie schilderijen van gemaakt.
Kijk, missie geslaagd.
Zo doe je dat dan. Maar het blijft lastig. En het is veel fijner als mensen zich aandienen en die blijken goed te zijn.
Ja.
Want de modellen waar ik heel lang mee werk, die blijkbaar iets hebben wat heel goed werkt, die vertrouwen hebben, wederzijds, en die ogenschijnlijk schaamteloos zijn, want dat is een hele fijne eigenschap. Dus dat ze echt, ook als het, bij wijze van spreken, als je met je mond open hangt, wat er dan niet zo appetijtelijk uitziet, dat je dat toch snapt als ik zeg van, kan je dat even vasthouden?
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Dan wil je ook dat dat zo is. Dat, ja. En dat ze dan niet, oh ja, oké, en dan meteen die mond dicht doen.
Nee. En merk ook een verschil bijvoorbeeld met beroemdheden. Zijn die meer getraind, zeg maar, om... Of getraind, ik zeg het verkeerd. Gaan die gemakkelijker zitten omdat ze al in de aandacht staan?
Nou ja, dat is dan vaak voor mij helemaal niet makkelijker. Want dan heb je het over opdrachten van, laten we zeggen, bekende Nederlanders of zo. Als je die krijgt, dan heb je te maken met mensen die heel veel ervaring hebben. Met fotografie, met pers. En dat is eigenlijk alleen maar dat is geen pre.
Nee.
Dat is juist een beetje lastig. Want je wil juist niet, ja, wat ik zoek is natuurlijk toch een... kijk, eigenlijk zoek ik een moment om naar iemand te kijken die in de badkamer staat voor de spiegel in zijn eentje of in haar eentje. Dat is wat ik wil. Maar ja, ik ben er wel bij. Nee, dus ik wil het liefst meubilair zijn. En dat moet je wel kunnen, want die mensen weten ook dat ik er sta. Als je iemand hebt die waar een serie foto's voor een blad wordt gemaakt, ja, dat werkt heel anders. Dat is toch een beetje acteren. Zeker als het ook nog acteurs zijn. Ja, want dat heb je natuurlijk ook. Ja. En dat is wel lastig. Dus eigenlijk is het dan de taak van, ja, ben je in staat om zo iemand zich zo op zijn gemak te laten voelen dat werkt? Of kan ik ook zeggen, als die acteurs zo goede acteurs zijn dat ik erin stink, dan werkt het ook goed. Ja. Maar dat is, nee, het is... Eigenlijk is het veel fijner om geen, in die zin, professionele modellen te hebben.
Nee. We hadden het net over waarom schilder je alleen mensen. En in het begin van jou het schilderen van jezelf, want dat doe je ook veel, en andere mensen, zag ik ook dat je de achtergrond veel... was wat drukker naar mij inziens. Nu is het, komt het allemaal wat rustiger over. Komt dat ook door jouw academietijd? Dat je daar...
Oh, dan heb je het echt over het werk van vroeger. Ja, echt ja. Vroeger. Nou ja, kijk, dat is heel simpel. Ik had altijd het idee dat een schilderij... dat is een canvas van 1 meter bij 60 centimeter vol verf. Dus het idee dat er overal verf moet zitten... Dat zit er natuurlijk ontzettend ingeramd. Kijk, ik ben afgestudeerd met aquarelleren. En bij aquarelleren gebruik je het papier veel. Maar toen ik na de academie eigenlijk veel meer ging olieverven... en dat ook echt veel serieuzer wilde doen, toen
dat
was ik
eigenlijk...
Dat
zie je trouwens nog wel terug, die gelaagdheid in je olieverf.
Maar dat is precies wat er gebeurde. En dat is precies het antwoord op de vraag. Ja. Omdat ik steeds meer durfde aquarelleerderig met olieverf te schilderen... bleef die omgeving, kreeg steeds minder betekenis.
Ja.
En ook omdat ik ook nog op oude materialen werk, is die ondergrond helemaal belangrijk geworden, waardoor ik dat zelfs uitbuit. Maar dat ik vroeger de schilderijen vol schilderde, dat kwam uit onkunde, omdat ik gewoon niet wist wat ik... Ik dacht dat er verf moest.
Ja, ja. Ja.
En dat is... Ik ben in staat om met steeds minder... dat is ook wat ik doe. Met steeds minder een beeld proberen te schilderen. Heel weinig doen en heel veel zeggen. Dat is het ideaal.
Ja. Nou, naast jouw zelfportretten van jouw eigen kop, jouw tronie, zeg maar... schilder je zelf ook naakt. Tevens erg natuurgetrouw en soms je bovenlijf gewoon bekleed met een shirt... wanneer en waarom ben je zo gaan schilderen?
Bedoel je waarom zelfportretten?
Ja.
Die zelfportretten heb ik altijd gedaan. En dat komt... Kijk, een zelfportret is helemaal niet dat je denkt van... net zoals Napoleon, moet er een schilderij van mij zijn. Het is gewoon je beste oefenmateriaal.
Ja.
Maar nog belangrijker... Het kan me helemaal niet schelen hoe ik eruit zie. Dus Hoe lekker is dat? Je bent zo vrij, je bent nog vrijer bij een zelfportret.
Mooi, ja.
Dan bij een bij iemand anders. Zodra er iemand anders tegenover je staat, ja, weet je wel, dan wil je leuk zijn, je wil aardig zijn, je wil iemand het comfortabel laten hebben. Je moet de temperatuur in de gaten houden. Wil je koffie? Moet er gepauzeerd worden? Allemaal dat soort dingen. Eigenlijk, in je eentje, dat interesseert me allemaal niks. Nee. Nou ja, ik drink koffie wanneer ik wil en ik ga plassen wanneer ik wil. Dus dat is een soort een vrijheid, wat toch het grootste goed is in de kunst, die ik mezelf meer permitteer bij een zelfportret. Er ontstaan ook portretten die wat meedogenlozer zijn. Kijk, schaamteloos is één, maar meedogenloos is een ander. En dat kan ik bij mezelf veel makkelijker.
Hoe bedoel je dat?
Nou, ja, eigenlijk, kijk, als ik er onappetijtelijk uitzie op een zelfportret, het kan me echt helemaal niks schelen. Ik denk ook niet, dit moet een schilderij worden wat iedereen leuk vindt.
Nee.
Of het moet een schilderij zijn wat mensen willen kopen. Ik vind het eigenlijk heel gek als er iemand een... Nou ja, nee. Nou, over het algemeen, kijk, galeries zeggen vaak van, nou, doe maar geen zelfportretten. Die vinden dat niet een commercieel onderwerp. Mm. Maar ja, goed, er zijn ook weer mensen die juist alleen maar zelfportretten verzamelen. Dus de ultieme vrijheid is wat een zelfportret oplevert. Nog afgezien het feit dat ik, wat ik net als voorbeeld van dat pauzeprogramma, dat je ineens denkt van, ik was dit van plan, maar ik ga nu een zelfportretje maken. Mm. En je gaat daar ook mee experimenteren. We kennen natuurlijk ook allemaal Emo Verkerk. Ja. Ik bedoel, sorry, Philip Akkerman. Die de kunstenaar, collega, die alleen maar zelfportretten maakt zijn leven lang, als concept. Elke dag maakt hij een zelfportret.
Ja.
En ik vind dat als concept jammer. Ik zou dat niet willen, ik wil veel meer. Maar ik heb ze altijd wel gemaakt. En ik heb zelfportretten gemaakt op de academie, na de academie. Ik doe het altijd, elk jaar maak ik ze. Dus er zijn er een heleboel verzameld. En ik durf ook te experimenteren op allerlei materialen.
Heb je ooit wel eens trouwens een overzichtsexpositie alleen van jezelf portretten gehad?
Dat komt in 2022.
Oh, kijk.
Met een catalogus in het Drents Museum in Assen.
Ah.
Ja, 40 jaar zelfportretten. En de voorlopige werktitel is De Man in de Spiegel. Want dat is wat een zelfportret is.
Ja.
Ja, en dat heb ik ook wel een beetje af willen houden de hele tijd. Want ik was bang dat het narcistisch is of zo. Maar goed, eigenlijk is het hartstikke leuk. De museumdirecteur heeft mij overtuigd dat in het zelfportret een interessante ontwikkeling is te zien. Niet alleen van al je stijlen van de academie tot heden, waarbij je ook nog meer durft en dus veel experimenteler bent. Maar je ziet natuurlijk ook de jonge student naar een oude man worden.
Ja.
En dat is natuurlijk ook heel grappig.
Ja.
Ik weet dat ik bij Rembrandt ook genoot van dat overzicht van zijn zelfportretten. Doordat die oude kop zo mooi is.
Ja.
En nou wil ik mezelf niet op dat niveau vergelijken. Maar het fenomeen van je ziet één iemand door de jaren heen is natuurlijk altijd leuk.
Ja. Soms lijkt het ook gewoon net een soort van zo'n oud fotoboek, waardoor je heen bladert van kind tot... ja, dat je ziet jezelf terug als, oh ja, dat is die periode. Daarin heb ik dat geschilderd en toen voelde ik me zo, is dit jaar gebeurd. En ja, je kan het weer herleiden en voor jezelf natuurlijk. Je kiest altijd bijna je onderwerpen helemaal zelf. Hoe is het nou eigenlijk als je een opdracht krijgt van een CEO? Of?
Ja... Dat is natuurlijk wat ingewikkelder, want je kunt zeggen bij mijn eigen keuzes, al die mensen die ik kies, daar kan ik wat mee. Daar, op een of andere manier is er een raakvlak waar ik wat over wil zeggen. En als iemand zegt, wil je mijn oma of wil je mijn baas of mijn dochter portretteren, dan krijg je gewoon ineens iemand toegedeeld. En dat is niet altijd... dat zal niet altijd dezelfde zijn die ik op straat op de schouder tik.
Nee.
Maar waar het om gaat, kijk, ik zie het in eerste plaats als toegepast werk. Hè? Dus het is een opdracht en je bent bereid om zoveel mogelijk je eigen geest over een portret te laten komen. En als je dan bereid bent om in opdracht te werken, dan is dat niet iemand die je zelf gekozen hebt. Maar dan wordt het des te belangrijker dat je op zoek gaat naar wel degelijk dat raakvlak. En wat ik geleerd heb, ja, dat is ook eigenlijk ook weer de reden dat ik altijd die mens schilder. Die mens is complex, daar hadden we het al over, is heel ingewikkeld, heeft hele vele kanten. En het is taak om te zoeken naar kanten waar je wat mee kan. En die zitten er eigenlijk altijd wel in. Hè, ik heb hier ook wel eens een CEO gehad die eigenlijk alleen maar in vliegtuigen zit en die naar Canada moet om 500 mensen uit zijn bedrijf te ontslaan. En daarna moet hij reorganiseren, ja, in Japan. En dat weet ik. En ik lees namelijk ook de economiebijlagen. En dan staat zo'n man hier heel sukkelig in een kopje koffie te roeren. En dan krijg ik ook een bepaalde medelijden. Dan denk ik van, jeetje, hoe kan dat? Die twee dingen. Hoe kan dat nou zo samengaan?
Ja, maar dan zie je dat iedereen mens is. En iedereen ook kwetsbaarheden heeft. Ja.
Dat is natuurlijk ook weer mijn onderwerp. En dat is ook, ja, daar ontmoet ik dan in een opdracht mijn eigen werk. Ja. En het gebeurt ook wel dat ik opdrachten heb gehad die achteraf tot mijn beste werk behoren. Juist omdat het zo'n drempel kostte, ja, om op zoek te gaan naar datgene wat je raakt.
Sam, je hebt ook hier af en toe werken doodskoppen en hoe heet het, andere schedels die je op hebt gehangen. Schilder je die nog steeds of wat? Is dat meer studie?
Nee, dat is helemaal geen studie. Ja, of. Niet anders studie dan alles een studie is. Maar ik, kijk, die schedels die ik geschilderd heb, dat kwam omdat ik op een gegeven moment een 17e eeuws schedeltje zag, wat ik zo ontzettend mooi vond, dat ik ineens dacht van ja, dat is heel mooi om te schilderen. Terwijl de schedel super populair is en heel hip en al decennia lang door Jan en allemaal wordt gedaan. Dus ik heb altijd gedacht dat onderwerp, dat doe ik niet. Want dat is hartstikke saai. Want dat doet iedereen al. Hè? Ja. Damien Hirst met diamanten en zo. Ja. Dus ik dacht, dat daar wil ik verre van blijven. En toch word je dan ineens geraakt door een 17e eeuwse schedeltje. En ik dacht, ja, what the fuck, ik doe het gewoon zelf. Ik bedoel, ja, het is heel theoretisch om te denken, dat mag ik niet doen, want dat is heel populair. Ik wil dat gewoon zelf doen, op mijn manier. En ik heb toen ben ik aan een schedeltje gekomen door het Museum Vrolijk in Amsterdam te schrijven. Gewoon vragen. Ik ben een schilder en ik wil zo graag een schedel schilderen, maar ik wil een echte. En die dingen zijn heel moeilijk te krijgen. Je kunt wel plastic kopen, maar dat vond ik niks. Ik wil dat ook weer die geest, dat toch een echt persoon is geweest.
Ja.
Nou, toen mocht ik bij hoge uitzonderingen dat schedeltje gebruiken. Dat heb ik eerst een maand, en toen mocht het nog verlengd worden. Ik heb 2 maanden lang die schedels geschilderd. Ja, en het duurde heel lang voordat iemand anders mij zei van ja, het is ook een onderdeel van de mens.
Ja.
Want eerst dacht ik dat ik stilleven aan het schilderen was. Maar het is natuurlijk gewoon ook de mens. Het komt het heel mooi samen. Ja, en de condition humaine, dat is mijn onderwerp. En ik heb ook voor het eerst baby's geschilderd toen ik zelf een kind kreeg. En ik heb kleuters en peuters geschilderd. Ik heb echt alles wel gedaan. En op een gegeven moment
heb je ook je moeder en vader trouwens geschilderd?
Mijn eigen moeder en mijn eigen vader. Ja, ik heb mijn vader 1-2 keer geschilderd. Ik heb daar 1 mooi portret van. Heb ik zelf gehouden. Mijn moeder heb ik een mooi portret van zelf gehouden op een tafelblad. Mijn moeder, dan is ze al heel oud. En heeft ze van die Van die dikke zwachtels onder enkels en onder benen. En dat is best wel confronterend. Ik heb 1 zus die vindt dat portret moeilijk om naar te kijken. Juist omdat die onttakeling zo zichtbaar is. Maar ja, ik vind het toch. Ik hou wel zelf van het portret. Ik heb het geschilderd op een tafelblad. Vond ik zelf een heel mooi symbool voor de moeder. In ieder geval mijn moeder. Dat was degene die altijd thuis was.
Was het ook de tafel waar ze altijd aan zaten?
Het is niet letterlijk de tafel waar we aan zaten, want dat was een waar 8 personen aan konden zitten.
Ja.
Maar het is wel een echte huiskamertafel.
Ja.
En ik vond het symboliek al genoeg. Maar ik heb alle onderwerpen wel gedaan. Ik wil niet zeggen dat ik klaar ben, maar zo langzamerhand, elke keer komt er weer iets dat je denkt, hé, Net zoals die schedel. Dat was gewoon voor mij, en ik vond het zo heerlijk, die schedel schilderen. Het is zo ongelooflijk lekker om zo'n schedeltje neer te zetten en in een om mijn part weer regenachtige dag, ja, met heel mooi licht op je schedel. Ja. En dan, het is een prachtig beeld. Hè? Het is, er zit ook heel veel kleur in. En ja, ik vind het ook niet somber. Ik vind het ook niet pessimistisch.
Nee.
In de kunstgeschiedenis betekent een schedel altijd van gedenk te sterven. Hè?
Ik kijk er nu naar. Ik vind het ook iets meditatiefs hebben. Zo. Hoe het staat en is overkomen door die nerven van het hout zelf. Wat er deels doorheen gaat, leeft het echt wat meer. Ja, het is dood, maar...
Ja. Het, nou ja, op de een of andere manier speelt tijd, ja, in een stilleven altijd al een rol. Ja. Maar bij een schedel speelt tijd nog een grotere rol. Ik vind het ook helemaal niet... Ik bedoel, ik heb thuis niet zoveel werk van mezelf hangen. Maar zo'n schilderijtje van zo'n schedel zou ik helemaal niet naar vinden om naar te kijken. Nee. Terwijl ook, net zoals de zelfportretten, is een schedel... staat ook onderaan de favoriete lijst van de galerie. Ja. Want zijn moeilijk verkoopbaar. Hm. Sprak hij spottend.
Ja.
Maar ik maak ze toch.
Ja, groot gelijk. Heb je een opus magnus?
Bedoel jij het enige werk waar alles...
Ja, je hoort het wel eens, hè? Dat kunstenaars een werk hebben waar ze helemaal...
Nou.
Wat ze aan niemand willen verkopen of sowieso...
Kijk, bij elke tentoonstelling zeg je, dit is wel het topstuk. Als je een jaar gewerkt hebt en je kijkt terug, dan zeg je, jeetje, dat was wel, die twee, drie dingen zijn wel, dat was wel mijn beste werk van dit jaar. Bij een groot overzicht tentoonstelling, daar heb je ook weer, dat je zegt, dit moet op het affiche, dit is wel zo veelzeggend over jou en je werk. Maar het zijn er wel meerdere en ook op verschillende fronten, want soms is er een schilderij wat het meest, misschien een grote kwaliteit heeft, misschien het meest aanspreekt, maar er zijn dingen die persoonlijk voor mij veel belangrijker zijn. Mm-hmm. En misschien wel minder theatraal of minder groots om zich heen slaan, zal ik maar zeggen. Dus het antwoord is natuurlijk, ik kan het niet echt zeggen. Nee. Kijk, het Minje-project van de Joodse mannen is voor mij wel een heel belangrijk werk, omdat daar wel heel veel in zit. Zowel schilderkundig, het zijn immers ook 10 schilderijen, als conceptueel, als om mijn part emotioneel, de betrokkenheid. Dat is daar wel heel groot. Dat zou zeker een kandidaat zijn. Maar ja, weet je wel, er zijn ook schilderijen waar ik apen trots op ben. Die ik zelf niet meer heb, maar waar ik kaartjes van heb. Of waar als
heb, mens... je daar, heb je wel eens spijt gehad van dat je iets hebt verkocht aan een galerie of een verzamelaar? Dat je denkt van, god, dat had ik eigenlijk...
Ja, heb ik wel eens gehad. Maar ja, ik heb ook wel door de jaren heen altijd zijn werk aan de kant gezet wat ik zelf heb willen houden. Want en ook gewoon mezelf cadeau heb gedaan.
Ja.
En ja, ik heb een hele verzameling, ik denk in totaal 30 schilderijen die ik zelf heb willen houden. Onder andere mijn moeder op het tafelblad.
Nou, dat is logisch.
En mijn vader, ja, in zijn stoel. En ik heb mijn kinderen geportretteerd, dus er zijn heel veel schilderijen. Maar ik vind het ook niet zo heel erg om een heel belangrijk werk, een werk waar ik heel erg van hou, niet zelf te hebben. Het heeft ook wel iets, hoor, dat je weet, dat hangt daar, heel stiekempjes. Dat vertel ik liever niet, maar zie ik wel eens een soort kaart van Europa in mijn hoofd. Met rode spelden zijn schilderijen en groene spelden zijn tekeningen.
Ah, ja.
En daar hangen ze allemaal. Dat, ja, is toch wel heel erg leuk.
Bijzonder. Nou, Sam, hartstikke bedankt.
Geen dank, het was mijn plezier.
Dank voor het luisteren naar de podcast in het atelier van Sam Drucker. Deze podcast is gemaakt door Quirijn Vos met interviewer Jeroen Steinmetz en kunstenaar Sam Drucker. Kijk ook op www.samdrucker.com voor de podcastnotes met verwijzingen naar de besproken schilderijen. En heb je een vraag of opmerking? Stuur dan graag een mailtje naar info@samdrucker.com. Tot de volgende keer.